Witte Stok nummer 4, drie maandelijks tijdschrift, oktober, november, december 2022. Werk voor de boeg. Blinde en slechtziende personen die een job hebben, hun professionele ambities waarmaken, zichzelf kunnen ontplooien in een functie die hen voldoening geeft, deel uitmaken van een leuk team, het is een dagelijkse realiteit die we bij de Braille Liga goed kennen. Maar tegelijk is het een succes dat we helaas niet kunnen veralgemenen. Hoe hard een persoon met een visuele handicap ook gemotiveerd is, hoe goed hij zich ook voorbereidt voor een vacature, vaak valt de keuze toch gewoon op iemand anders. Een kandidaat zonder handicap. Frustrerend en soms zelfs pijnlijk voor de kandidaten die afvallen. Zij blijven achter met het idee dat hun handicap belangrijker is dan hun talent of vaardigheden. Daarom kruipen we bij de Braille Liga op de barricades voor blind en slechtziend talent en begeleiden we hen richting de arbeidsmarkt. We doen er alles aan om de samenleving en werkgevers te informeren, te sensibiliseren en te ondersteunen. Er is dus nog een pak werk voor de boeg. Bekijk en deel daarom onze campagne over werk met jouw netwerk en word samen met ons een ambassadeur van blinde en slechtziende medewerkers. Inhoud. Dossier de werkstelling. Meerwaarde vinden op het werk. Zo kijken werkgevers naar de handicap. Te veel discriminatie op het werk. Recrutering bij de overheid. Portret, ervaringsdeskundige aan het woord. Gezondheid, hoe wordt oogkanker opgespoord? Technologie, blind type en zoveel meer. Jouw rechten, nieuws van de sociale dienst. Dagelijks leven, onderwijs op maat, nieuws van de Braille Shop. Vrije tijd, Bailando Bailando, nieuws van de Spelotheek. Dankjewel. Samen steunen we wetenschappelijk onderzoek. Kids en Braille Kids Connect to the World. Sluiting hoofdzetel op vrijdag. Dossier te werkstelling. Meerwaarde vinden op het werk. Sinds de COVID-19-crisis zijn er meer vacatures dan kandidaten. Quasi elk bedrijf zoekt de heilige graal tussen de sollicitanten. Maar toch worden de vaardigheden van personen met een handicap al te vaak zonder meer genegeerd, terwijl ze net elkaars oplossing kunnen zijn. Ook dit jaar organiseerde de Braille Liga tijdens de Europese Week van Tewerkstelling van Personen met een Handicap een campagne rond werk. Met deze campagne wilden we dit jaar voornamelijk de HR-wereld sensibiliseren. Dat deden we met een gerichte campagne via Facebook en LinkedIn. Via deze sociale media-advertising kon de geïnteresseerden een gloednieuwe brochure downloaden, geschreven op maat van werkgevers. Een andere kijk op werk. Op weg naar inclusie van blinde en slechtziende personen. Want laten we het maar even benoemen, iedereen kan tijdens een loopbaan geconfronteerd worden met een visuele handicap, of een reeds aanwezige visuele handicap kan in ernst toenemen. Laten we deze mensen dan in de steek van zodra de diagnose is gesteld. Sluiten we ze uit van de arbeidsmarkt, uit schrik om aan productiviteit in te boeten. De professionele inclusie van personen met een handicap of hun kansen om hun werk te behouden, vertelt ons alles over onze samenleving. Geven we ruimte en vertrouwen aan mensen om te leren en te groeien, of rekenen we hen af op hun beperkingen? Bij de Braille Liga vinden we in elk geval dat iedereen dezelfde kansen moet krijgen op de werkvloer en dat de professionele inclusie of het behoud van werk van blinde en slechtziende personen ons een stapje dichter brengt bij volledige inclusie in de maatschappij. Blinde en slechtziende personen zijn namelijk een meerwaarde voor je bedrijf. En je bedrijf een echte meerwaarde voor hun zelfstandigheid. Een job hebben, professionele ambities waarmaken, zichzelf kunnen ontplooien in een functie die voldoening geeft, meerwaarde creëren voor de werkgever, actief deel uitmaken van een leuk team, het is een dagelijkse realiteit. Meer en meer werkgevers zetten de stap naar meer inclusie, maar het kan nog veel beter. Dus lanceerden we deze campagne. Heb je de campagne gemist? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.braille.be en bekijk onze nieuwe sensibiliseringsfilm over de dag, de werkdag van Evi, een van onze leden. We brengen haar verhaal enerzijds als getuigenis voor zowel de HR-wereld, om te bewijzen dat het zeker en vast kan, maar anderzijds ook als duwtje in de rug voor andere blinde en slechtziende personen, bij wie de zoektocht naar werk bezaaid ligt met obstakels. Er is nog werk aan de winkel. Dergelijke sensibiliseringen blijven jammer genoeg broodnodig. Uit het evaluatierapport 2021 van het BCAPH, de Begeleidingscommissie voor de Aanwerving van Personen met een Handicap in het Federaal Openbaar Ambt, blijkt immers dat binnen het Federaal Openbaar Ambt het aantal personeelsleden met een handicap 1,06% bedroeg in 2021. Dit percentage is een daling in vergelijking met het jaar ervoor. Ondanks verschillende maatregelen om de aanwerving van personen met een handicap aan te moedigen, blijft het gemiddelde structureel onder het kwotum van 3%. Een federaal actieplan handicap kwam in 2021 tot stand en bevat ook actiepunten rond werk. De uitvoering van dit plan volgen wij met argusogen op. Zo kijken werkgevers naar de handicap. Dat de toegang tot de arbeidsmarkt voor personen met een handicap in België niet over rozen gaat, kunnen we afleiden uit de Disability Employment Gap. Die duidt het verschil aan tussen het percentage werkende met een handicap en werkende zonder een handicap. In 2021 lag die op 38%, waarmee België tot een van de slechtste leerlingen van de klas behoort in Europa. We gingen luisteren bij federale en regionale werkgeversorganisaties, VBO, Unizo en UWE, om te weten te komen hoe werkgevers kijken naar potentiële medewerkers met een handicap, wat hen tegenhoudt en hoe het beter kan. De Disability Employment Gap staat hier in een statistiek. Dat is dus het verschil tussen het percentage werkende met een handicap en werkende zonder handicap. In Ierland is dat 41%, in België 38%, we zijn dus de tweede slechtste leerling van de klas, Polen 34%, Roemenië 32%, Duitsland 30%, Hongarije 28%, Kroatië 28%, Malta 27%, Cyprus 27%, Tsjechië 25%, Nederland 25, Oostenrijk 25, Frankrijk 24, Litouwen 23, Griekenland 23, Finland 22, Bulgarije 22, Europa de 19 landen van de Europese gemeenschap 22, Slovenië 21, Zweden 19, Estonië 18, Estland dus, Letland 16, Portugal 16, Spanje 15, Luxemburg 15, Italië 14, Denemarken 7. Dus het verschil tussen personen die werken met een handicap en personen die werken zonder handicap is dus dat percentage 38 en 41 in Ierland, Polen enzovoort. Wat zijn de grootste struikelblokken voor werkgevers? Unizo. Er is vandaag nog heel wat koude watervrees. Vooral omdat een handicap zeer breed kan gaan in verschillende gradaties en sterk gemedicaliseerd is. Ondernemers missen hier kennis en ondersteuning. Uiteraard is loonkost ook een zeer belangrijk en actueel thema. Dit vormt vaak een drempel omdat er als verwachtingen tegenover die kost ook productiviteit staat. Vaak hebben de KMO-ondernemers ook beperkte mogelijkheden om aanpassingen te doen qua werk. Vele medewerkers zijn allround en doen allerlei verschillende taken binnen het bedrijf. Daarnaast is er een gebrek aan kennis over premies en mogelijke kanalen om zulke profielen aan te trekken. Het VBO. Er is veel onwetendheid, te weinig info over de handicap, wat de persoon kan doen, wat die aan kan, wat redelijke aanpassingen zijn en wat er precies nodig is, op welke hulp, financiële hulp, je een beroep kan doen. Angst voor grote infrastructurele werken. De houding ten opzichte van aanpassingen hangt ook een beetje af van de handicap zelf en van de sector. Voor een visuele handicap moet er bijvoorbeeld wel wat aangepast worden op de werkvloer qua veiligheid. In een productieomgeving zal dat moeilijker zijn dan bijvoorbeeld een kantoorjob, waar het vooral zal gaan over ander werkmateriaal, terwijl er bij een persoon met een rolstoel dan wel weer structurele aanpassingen moeten gebeuren. Tegelijk staan werkgevers er meer en meer voor open, mede door de krapte op de arbeidsmarkt. Er is dus wel een besef dat ieder talent nodig is. Niemand gaat het belang van diversiteit in vraag stellen. Iedereen ziet de sociale, maar ook economische meerwaarde ervan in, maar ze weten niet altijd hoe ze eraan moeten beginnen. Is inclusie van werknemers met een handicap wel een prioriteit voor werkgevers? Unizo. Er is vandaag een ondankbare periode voor deze vraag, omdat veel bedrijven nu andere kopzorgen hebben, om de opeenvolging van de corona en nu de energiecrisis niet te noemen. Maar ondanks de crisis blijven bedrijven op dit moment nog steeds op zoek naar arbeidskrachten. Wat doen jullie als organisatie? Unizo, we hebben ons project Elk Talent aan boord, waarbij we aan zelfstandige ondernemers kosteloos HR-diensten aanbieden. Velen hebben immers niet de tijd of de competenties om dat allemaal zelf te doen. Wij geven daarom ondersteuning om ook in kleine KMO's een duurzaam, inclusief en divers HR-beleid te voeren. VBO, we doen heel wat rond diversiteit in het algemeen. We informeren waar hulp kan gevonden worden. We promoten dit op de werkvloer. We hebben ook een informele werkgroep met enkele van onze sectoren die al heel wat doen rond diversiteit. Met de Nationale Arbeidsraad hebben we ook een brochure gemaakt over divers aanwerven. Het UWE, we sensibiliseren de bedrijven rond de SDG's, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Doelstellingen via regelmatige infosessies op ons platform www.sdgs-entreprise.be. Daaronder valt ook SDG 8, waar aandacht is voor de aanpassing van ruimte en werkplekken voor personen met een handicap en specifiek voor blinde en dove personen. Tijdens onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie wordt ook de Prix Cap 48 de l'entreprise citoyenne uitgereikt. Het doel van deze prijs is de erkenning van zowel publieke als privébedrijven die een dynamisch beleid voeren bij de toepassing van goede praktijken voor de inclusie van personen met een handicap. Wat kunnen werkgevers doen om zich open te stellen voor sollicitanten? Unizo. Het huidige tekort op onze arbeidsmarkt zou een opportuniteit moeten zijn om alle talenten kansen te geven. We moeten weg van het hokjesdenken waarin we de ideale kandidaat nog vinden. Vroeger liet de ondernemer weten, ik wil dit profiel en deze competenties. Daar kwam dan een heel aantal mensen op af en daar werd de beste uitgekozen. Dat is verleden tijd. Onze boodschap aan ondernemers is, kijk naar de intrinsieke capaciteit en motivatie van de kandidaten en niet te veel naar de competenties. Ze zullen het wel leren als ze bezig zijn. VBO. Concreet kunnen ze in een zin toevoegen aan vacatures dat alle talent welkom is, ongeacht bijvoorbeeld handicap. En ook de vraag of iemand redelijke aanpassingen nodig heeft. En dat dan ook gaan doortrekken in alle communicatie van de onderneming. Ook als ze bijvoorbeeld een evenement organiseren. Of uiteraard te raden gaan bij gespecialiseerde organisaties zoals de Braille Liga. Voelen jullie voldoende steun vanuit de overheid? VBO? Nee. Al enkele jaren vragen wij met de interprofessionele werkgeversorganisaties van het hele land om een specifieke diversiteitswebsite te maken. Die fungeert als één formeel aanspreekpunt voor ondernemingen die een diversiteitsbeleid wensen te ontwikkelen en waar ze ook terecht kunnen met specifieke vragen. We hebben de indruk dat er repressieve maatregelen worden getroffen als het gaat over discriminatie, waarbij ondernemingen gestraft of beboet worden, terwijl ze eigenlijk te weinig aangereikt krijgen hoe het dan wel moet. Waar loopt het dan mis, volgens Unizo? Bij de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt vandaag veel aandacht geschonken aan de ondersteuning van werknemers. Maar al te vaak wordt de werkgever daarbij vergeten. Ook die kan met vragen zitten of wil naar de juiste kanalen worden doorverwezen. Maar er zijn zoveel verschillende organisaties, klein en groot, waar je voor verschillende problematieken terecht kan. Veel ondernemers zien het bos door de bomen niet meer. Een totale aanpak via één aanspreekpunt zou voor ons heel wat gemakkelijker zijn. Te veel discriminatie op het werk. Slechts 26% van de personen met een handicap of langdurige ziekte heeft een baan, tegenover bijna 65% van de bevolking in de actieve leeftijdsgroep. De weigering van redelijke aanpassingen is vaak de reden waarom mensen zich tot Unia wenden om hun rechten te doen gelden. Unia is het Interfederale Gelijke Kansencentrum. Deze onafhankelijke openbare instelling is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de Belgische antidiscriminatiewetgeving en de uitvoering van het VN-verdrag in zaken de rechten van personen met een handicap in België. Unia doet aanbevelingen aan de verschillende federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden over de toepassing van de rechten. Op individueel niveau staat Unia mensen bij die zich gediscrimineerd voelen vanwege hun leeftijd, handicap, afkomst, seksuele geaardheid, fysieke uiterlijk en religie enzovoort. Vorig jaar ontving Unia maar liefst 10.610 meldingen, die leidden tot de opening van 2.379 individuele dossiers, een stijging van bijna 9% ten opzichte van 2020 en plus 12% over de afgelopen 5 jaar. De Vlaamse regering heeft een eigen Vlaams Mensenrechteninstituut opgericht en zal de samenwerking met Unia stopzetten. Een handicap, discriminatie nummer 1 op het werk. Een kwart van de dossiers heeft te maken met werkgelegenheid. In 2021 opende Unia 603 zaken rond werk, waarvan 24% betrekking hadden op het criterium handicap, gevolgd door racisme, 22%, en gezondheidstoestand, 20%. Marie-Ange van de Kandelare werkt bij de afdeling beleid en monitoring van Unia. De dossiers over de werkstelling van personen met een handicap gaan vooral over arbeidsvoorwaarden en organisatie, 34%, ontslag, 24%, en het aanwervingsproces, 16%. Deze dossiers houden heel vaak verband met de weigering van redelijke aanpassingen. Discriminatie bij aanwerving wordt onderschat, omdat er vaak een gebrek aan bewijs is. Onze statistieken geven slechts het topje van de ijsberg weer. Wie kan beroep doen op Unia? Personen met een visuele handicap zoeken niet in grote getale hulp bij Unia. In 2021 waren ze goed voor slechts 6% van de dossiers over handicap, tegenover 27% voor de fysieke handicap en 11% voor personen met een autisme-spectrumstoornis. Vergeet niet dat alle slachtoffers of getuigen van discriminatie een beroep kunnen doen op Unia. De contactgegevens vind je hieronder. We geven altijd de voorkeur aan bemiddeling om lange en dure juridische procedures te vermijden. Maar als het nodig is, 1% van de gevallen, stappen we naar de rechter samen met de gediscrimineerde en zijn of haar advocaat. Die laatste vertegenwoordigt het individuele vooroordeel, terwijl wij het algemeen belang vertegenwoordigen, aldus Marie-Ange. Wat moeten we verstaan onder redelijke aanpassingen? Redelijke aanpassingen kunnen materieel zijn, software, ergonomische stoel, toegangstelling, beeldschermloop en dergelijke. Of immaterieel, reorganisatie van taken, aangepaste uurroosters, telewerken en dergelijke. Omdat elke persoon met een handicap uniek is, zijn ook diens noden voor aanpassingen uniek. Er is geen lijst van specifieke maatregelen die moeten worden genomen, wat de interpretatie ervan bemoeilijkt. Wat is het maximale bedrag dat een werkgever mag uitgeven om een werkplek redelijkerwijze aan te passen? Het antwoord hangt onder meer af van de financiële situatie van de onderneming. In hoeverre moeten de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden worden aangepast? Unia kan werkgevers helpen om deze moeilijke vragen in specifieke situaties te beantwoorden. Een online opleidingsmodule, EDIF, met een module over redelijke aanpassingen en diversiteitsoplossingen zijn ook beschikbaar voor hen. Er is ook nuttig te zorgen voor bewustmaking van collega's om misverstanden, frustraties en het risico pesterijen in verband met een verkeerde perceptie van redelijke aanpassingen te voorkomen. Redelijke aanpassingen zijn geen voordelen op zich, maar middelen om op gelijke voet met collega's aan het beroepsleven deel te nemen en zo zelfstandig mogelijk te werken. Er is dan ook belangrijk om de situatie regelmatig opnieuw te beoordelen en indien nodig wijzigingen aan te brengen in de vooropgestelde aanpassingen. Dus Unia is te bereiken op het gratis nummer 0800 12 800. En ik zie, jawel, de site is www.melding.unia.be. Dat is als je discriminatie te melden hebt. Ik ga er dus vanuit dat de site www.unia.be is. Enkele kerncijfers. In de Europese Unie hebben personen met een handicap 2 tot 3 keer meer kans op werkloosheid dan andere groepen en de bron is hier VN. 26% van de personen met een handicap of langdurige ziekte heeft werk, vergeleken met bijna 65% van de totale bevolking tussen 15 en 64 jaar. Uit een enquête van de Braille Liga uit 2018, zie ook Witte Stok nummer 4 2018, blijkt dat personen met een visuele handicap diverse obstakels ondervinden op weg naar de arbeidsmarkt of op de arbeidsmarkt zelf. En dat de gelijkheid van kansen daar vaak moet wijken voor de zware concurrentiestrijd. De overheidsdiensten geven niet het goede voorbeeld. De federale overheidsdienst heeft 1% personen met een handicap in dienst, terwijl het streefcijfer sinds 2009 op 3% van het personeelsbestand ligt. Bron BCAPH. De tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in de privésector varieert van 0,06% tot 0,27%. De dienstensector 0,27%. De horeca 0,26% en de niet-commerciële sector 0,24% zijn hun belangrijkste werkgevers en de bron is hier Acerta. Je kan een geval van discriminatie melden aan Unia of vragen stellen via www.melding.unia.be of door te bellen naar het gratis nummer 0800 12 800. Voor meer info vind je ook op de website www.unia.be ook de brochure aan het werk met een handicap, redelijke aanpassingen op het werk. Ontdek ook de module EDIF met Label AnySurfer in het teken van de handicap en redelijke aanpassingen op www.e-div.be. Recrutering bij de overheid. Solliciteren bij de overheid als persoon met een handicap, hoe gaat dat precies in zijn werk? Wij staken ons licht op bij de projectverantwoordelijke rond diversiteit en inclusie en HR-tools bij de FOD Beleid en Ondersteuning, BOZA, werkenvoor.be. Welke redelijke aanpassingen worden er meestal gevraagd bij jullie selecties? Dat varieert, maar de meest gevraagde zijn bijkomende tijd, een rustige plaats en vergroting. We voorzien bijvoorbeeld 1,3 een derde meer tijd, dat is zowat de standaard, voor personen die blind zijn, rekenen we wel het dubbele van de tijd. Dat wil niet zeggen dat deze kandidaten al die tijd nodig hebben, maar we voorzien het wel. Verder kan het gaan over specifieke software, zoals voorlees- en vergrotingssoftware, een ergonomische stoel. brailleleesregel loepen tot specifieke persoonlijke begeleiding in een aparte zaal met iemand van ons. Wat doen jullie daarnaast nog om de kansen op de werkstelling te vergroten? Misschien is dat minder bekend, maar er is ook de voorrangsregel. Federale overheidsinstelling, waar de doelstelling van 3% de werkstelling van personen met een handicap niet is behaald, zijn verplicht om bij nieuwe aanwervingen voorrang te geven aan personen met een handicap als die dat wensen. Als de persoon dit aangegeven heeft, het juiste attest heeft opgeladen en slaagt in de selectieproeven, dan krijgt die automatisch voorrang, ongeacht de scores van de andere sollicitanten zonder handicap. Er is niet alleen een springplank voor de sollicitant, maar ook een manier voor de overheid om de doelstelling van 3% de werkstelling van personen met een handicap te bereiken. Daarnaast kan je ook je werkgever bij indienstreding al op de hoogte brengen als je gebruik wenst te maken van de arbeidspost aanpassingen. Dat gebeurt heel vlot via een formulier dat we ter beschikking stellen. En eens het wetgevend kader hier rond in orde is, zullen we binnenkort ook contractuele selecties mogen lanceren die enkel openstaan voor personen met een handicap. Een extra mogelijkheid voor de werkgevers om de cijfers op te krikken, een extra kans voor sollicitanten met een handicap. Want dat is nodig. In 2021 zaten de overheidsinstellingen nog maar net op 1%. Klopt. De cijfers zijn niet wat we willen zien, de politieke dynamiek is er zeker om die te verbeteren, maar er zijn nog heel wat stappen die we moeten zetten. Mogelijke verklaringen zijn enerzijds dat heel wat personen met een handicap de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en dat er anderzijds in het aanwervingsbeleid van de overheid vooral geselecteerd wordt op bachelor- en masterniveau. Zo vallen er ook veel kandidaten zonder een diploma hoger onderwijs uit de boot. Twee kanttekeningen wel nog bij de cijfers. De personen die hiervoor meegeteld willen worden, moeten dit zelf laten weten en elk jaar opnieuw een toestemming geven, wat een drempel kan zijn. En ze moeten over één van de attesten beschikken van de huidige regelgeving. Tot slot, hoe verloopt jullie selectieprocedure? Eerst vul je een cv, waar je diploma's en attesten in kan opladen. In je online dossier kan je aanduiden of je redelijke aanpassingen en voorrang wenst, of eens geslaagd je arbeidspost aanpassingen wenst door te geven aan je toekomstige werkgever. De eerste stap in onze selecties is een check of alle deelnemingsvoorwaarden, bijvoorbeeld vereist diploma, ervaring en dergelijke, voldaan zijn. We krijgen dan een berichtje via een speciaal daarvoor ontwikkelde applicatie, zodat we kunnen zien aan welke selectieproeven de persoon in kwestie gaat deelnemen en welke aanpassingen werden gevraagd. De persoon zelf krijgt ook een berichtje welke redelijke aanpassingen die effectief krijgt toegewezen. In functie van de specifieke noden komt de kandidaat in de gewone testzaal of in een aparte zaal terecht. Dat geldt zowel voor schriftelijke, mondelingen als PC-testen. We zijn ons ervan bewust dat die redelijke aanpassingen perfect moeten werken voor de kandidaat en evalueren ook achteraf of die er goed door geholpen is. Portret. Ervaringsdeskundigen aan het woord. Sensibiliseren over werk is belangrijk, werkgevers informeren en ondersteunen ook, maar nu is het tijd om ook talenten met een visuele handicap zelf aan het woord te laten. Daarom brachten wij enkele blinde en slechtziende medewerkers van de Braille Liga samen voor een gesprek over werk. Onze gesprekspartners, Ineke Tak, 30 jaar, is slechtziend en werkt als onthaalmedewerker in het hoofdkantoor in Brussel. Khadija Tamditi, 43 jaar, is blind en werkt als medewerker bij de vrijwilligersdienst. Guido Serpieters, 62, is blind en geeft Nederlands aan de stagiairs van het Centre de Formation Professionnelle CFP. Abdoulaye Niane, 45, is slechtziend en productieassistent bij de opnamestudio voor luisterboeken. Hebben jullie naar jullie aanvoelen makkelijk werk gevonden? Ineke, ik vind van niet. Ik kwam net van school en er werd mij bij het opleidingscentrum van de Brailleliga verteld dat ik over een goed profiel beschikte, waarmee ik snel werk zou kunnen vinden, maar ik heb op een jaar toch 40 sollicitaties gedaan. Terwijl ik de indruk had dat het bij mijn medestudenten wel heel vlot liep om aan een job te geraken, werd het bij mij heel vaak een nee. En uiteindelijk ben ik terug bij de Brailleliga terechtgekomen, ook omdat ze mij al kenden van mijn opleiding hier. Khadija, ik had het geluk dat ik gecontacteerd werd door meneer Magis, ex-directeur en tegenwoordig raadgever van het directiecomité en de raad van bestuur van de Brailleliga, met de vraag of ik wilde starten. Maar bij mijn studies was ik wel de laatste om mijn stageplaats te vinden na een pak weigeringen. Abdoulaye, ik heb even in de horeca gewerkt omdat mijn diploma's niet overeenkwamen met de niveaus van de Europese Unie. Een opleiding van 3 jaar bij het CFP heeft me geholpen om een stage te doen bij de Nationale Loterij. Guido, werk vinden is vaak een combinatie van toeval, plekken die vrijkomen via via of tijdens je opleiding al beginnen contacten te leggen. Want uit een hoop sollicitaties naar voren springen is niet vanzelfsprekend. Khadija, ik had ook wel last van zelfcensuur. Ik sloot vacatures al op voorhand uit omwille van mijn handicap, omdat het te moeilijk zou zijn. Guido, ik overliep vaak de taakomschrijving en ging er snel vanuit dat als ik niet alles kan doen, dan wordt het niets, terwijl dat vandaag misschien anders kan lopen. Hebben jullie discriminatie ondervonden in jullie professionele leven? Abdoulaye, toen mijn visuele handicap ter sprake kwam in de horeca, werd ik ontslagen in overleg met de werkgever. Ineke, in een sollicitatie bij een ziekenhuis bood ik mij aan om vrijwillig stage te komen doen om het te bewijzen. Aanvankelijk reageerden ze enthousiast, maar plots haakten ze af. Toen hoorde ik van een goede vriendin dat zij daarna ook had gesolliciteerd voor die job en zij werd toen direct aangenomen. Toen voelde ik echt wel dat het was omwille van mijn visuele handicap dat ik die job heb mislopen. Khadija, je gediscrimineerd voelen gebeurt wanneer er een taak is die je perfect kan uitvoeren, maar die je niet krijgt omwille van je handicap. Maar sommige taken zijn nu eenmaal technisch gezien niet uitvoerbaar. Dat maakt het soms moeilijk om in te schatten. Waar liggen de uitdagingen op de werkvloer? Khadija, enerzijds goed geëquipeerd zijn en de hulpmiddelen die je helpen om je job goed te doen onder de knie krijgen. Anderzijds is het belangrijk dat je gerespecteerd wordt en dat er legitiem rekening wordt gehouden met jou, om in de eerste plaats als collega gezien te worden en niet als persoon met een handicap of cliënt. Guido, absoluut. Ik heb in mijn carrière wel eens ervaren dat sommigen zich met mij zaken permitteerden die ze nooit zouden doen bij een ziende persoon. Blijven praten over vertrouwelijke dingen terwijl ik duidelijk in de ruimte was toegekomen, bijvoorbeeld. Hé, ik ben hier toch duidelijk aanwezig. Het blijft een eeuwigdurende sensibilisering, zeker voor mensen die nog nooit met een visuele handicap in contact zijn gekomen. Doen werkgevers genoeg? Abdoulaye, nee. In veel bedrijven is discriminatie van personen met een handicap nog steeds een realiteit. Zelfs de overheidsdiensten respecteren de quotas niet. Khadija, er is zonder twijfel nog veel werk, maar ik merk wel dat een mentaliteitswijziging ten opzichte van pakweg 15 jaar geleden. Ik zie dat blind en slechtziende personen effectief mooie jobopportuniteiten te pakken krijgen. Ineke, sensibilisering blijft belangrijk, hè? Ik snap dat werkgevers ook wel terughoudend kunnen zijn, omdat ze ook niet weten wat het inhoudt om iemand aan te nemen met een visuele handicap. Abdoulaye, er bestaan nogthans vele manieren van hulpmiddelen of andere middelen die kunnen helpen om plagen als discriminatie en te weinig tewerkstelling op te lossen. Hebben jullie dan het gevoel dat jullie zich extra moeten bewijzen ten opzichte van anderen? Khadija, niet per se ten opzichte van anderen, maar eigenlijk willen we aan onszelf bewijzen dat we de dingen kunnen doen zoals iedereen. Een handicap wordt vaak ingeroepen als excuus of reden van falen. Als ik ergens val, dan komt dat door mijn handicap. Als ik op het werk mijn deadline niet haal, zal dat wel door mijn handicap komen. Daarom leggen we onszelf een enorme druk op. Ik moet het kunnen, want anders gaan ze dat linken aan mijn handicap. Guido, in het begin voelde ik in mijn job ook wel de druk en de verwachting om hetzelfde te doen als een ziende persoon. En dan wil je ervoor zorgen dat dat lukt, door thuis extra bij te werken bijvoorbeeld. Ineke, of soms zijn er taken die uitgevoerd worden door anderen waarvan ik denk dat ze dat ook perfect aan mij hadden kunnen vragen. Khadija, dat bewijzen zit er eigenlijk al van kleins af in als je een visuele handicap hebt. Het maakt deel uit van onszelf. Voor ons hoeven jullie alleszins niets meer te bewijzen. Wij zijn al lang overtuigd van jullie kwaliteiten. Bedankt voor dit gesprek. Gezondheid. Hoe wordt oogkanker opgespoord? Het is niet zo bekend, maar toch treft kanker ook de ogen. Een vaak laattijdige diagnose doet het risico op verlies van het zicht of op de ontwikkeling van uitzaaiingen toenemen. Elke aantasting van het zicht, zeker vanaf de leeftijd van 50 jaar, moet daarom in de gaten worden gehouden. Als je merkt dat je zicht achteruit gaat, neem dan snel contact op met je oogarts voor een oogonderzoek en dan vooral van de binnenkant van het oog. Door de pupil met druppels te verwijden, kan je oogarts naar de achterkant van het oog kijken. Het duurt vaak lang voor je een afspraak kan maken, terwijl kanker niet veel meer dan enkele weken nodig heeft om onomkeerbare schade aan te richten. Vind je de vooropgestelde termijn voor de afspraak te lang? Neem dan contact op met een universitair ziekenhuis dat over een oftalmologieafdeling en die tot spoedopname beschikt. Dit geldt onder meer voor het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc in Brussel, waar we ontmoeting hadden met dokter Paulina Bartoszek, oogarts gespecialiseerd in oogcarcinomen bij kinderen en volwassenen en lid van de unit oogoncologie. Ook als je zicht langzaam verslechtert, is het raadzaam een arts te raadplegen. Ik adviseer 1 controle per jaar bij een oogspecialist vanaf de leeftijd van 50 jaar. Weet dat een tumor zich ruisloos ontwikkelt nog voor de eerste symptomen opduiken. Zonder onderzoek kan hij dus niet vroegtijdig worden opgespoord. Bovendien lijken die symptomen op die van andere aandoeningen, waardoor men soms in de verkeerde richting denkt. Bij veel patiënten heeft een geleidelijk verlies van het gezichtsvermogen voorbij de leeftijd van 50 jaar te maken met cataract. Maar spijtig genoeg kan het ook om een tumor gaan, aldus dokter Bartoszek. Geen opsporing in België. In België is er momenteel geen georganiseerde opsporing van oogkanker naar het voorbeeld van de mammografie voor borstkanker. Hierdoor krijgen patiënten vaak pas hun diagnose wanneer de ziekte al vergevorderd is, terwijl een vroeg gediagnosticeerde oogtumor de beste kansen heeft op genezing en vrijwaring van het zicht. Elk jaar tellen we in België tussen 80 en 100 nieuwe gevallen van UVA-melanoom en een 10-tal gevallen van conjunctiva-melanoom, de meest voorkomende vormen van primitieve oogkanker bij volwassenen. De incidentie van conjunctiva melanoom neemt toe naarmate de bevolking veroudert. Net zoals huidmelanoom houdt deze kanker verband met de blootstelling aan de zon. Deze kanker kan zeer goed worden verzorgd, maar bij een te grote tumor moet de chirurg het oog verwijderen of zelfs opteren voor exteneratie. Exteneratieverwijdering van de hele inhoud van de oogkas met de oogbol, met of zonder de oogleden. En dan zijn er nog enkele gevallen van intraoculair lymfoom. Het oog kan eveneens worden aangetast door uitzaaiingen van een primaire borstkanker, longkanker of tumor in een ander orgaan. Bij kinderen is retinoblastoom de meest voorkomende vorm van oogkanker. Bij een UVA-melanoom ligt de ziektepiek in termen van aantal getroffen personen rond 70 jaar. De symptomen. De oogkanker doet zelden pijn. De symptomen duiken vaak op wanneer de tumor groeit en hij veranderingen tot stand brengt in het oogweefsel of in het gezichtsvermogen. De herstelkansen. Wie in België oogkanker krijgt, kan rekenen op zeer hoogstaande zorg. Intraoculair UVA-melanoom is het meest verspreid en komt vaker voor bij mensen met lichte ogen en bij wie de bleke huid niet bruint. Oculaire melanocytose, congenitale aanwezigheid van blauwachtige of bruinachtige vlekjes ter hoogte van de harde oogrok, verhoogt eveneens het risico op de ontwikkeling van deze vorm van oogkanker. Een beginnende tumor kan worden behandeld met een specifieke lasertechniek. Bij een meer gevorderde tumor wordt er brachytherapie toegepast, een zeer werkzame inwendige bestraling verspreid over enkele dagen. We plaatsen op het oog een gouden plaatje waarvan de binnenkant is bedekt met radioactieve zaadjes, waarmee we de tumor heel nauwkeurig kunnen bestralen. De genezingskansen bedragen nagenoeg 100% wanneer de tumor zich beperkt tot de ogen, preciseert dokter Bartoszek. Maar wanneer de tumor de tijd heeft gekregen om uit te zaaien naar andere lichaamsdelen, in de helft van de gevallen, zijn de kansen op genezing beduidend minder groot. Er worden momenteel nieuwe behandelingen via immuuntherapie onderzocht om de overleving van patiënten met uitzaaiingen te verbeteren. De omvang en de ligging van de tumor in het oog zullen een rechtstreekse invloed hebben gezien op het gezichtsvermogen na de behandeling. Sorry, er was een tekst overgetapt. Retinoblastoom, de oogkanker bij kinderen. Retinoblastoom is een tumor in het netvlies die vooral baby's treft. Deze agressieve kanker, die weliswaar pijnloos is tot in de gevorderde ziektestadia, kan één of beide ogen treffen. We spreken dan van unilateraal of bilateraal retinoblastoom. De ziekte kan erfelijk zijn en al bij de geboorte aanwezig zijn. Saint-Luc is het enige ziekenhuis in België dat deze vorm van oogkanker behandelt. Gemiddeld zijn er jaarlijks 4 nieuwe gevallen. Soms kan retinoblastoom meteen bij de geboorte worden opgespoord wanneer de oogreflexen tijdens het pediatrisch onderzoek worden gecontroleerd. Doorgaans wordt de ziekte gediagnosticeerd voor de leeftijd van 2 jaar, wanneer er klinische tekenen opduiken. Het belangrijkste symptoom is leukocorie. Bij foto's met flits kleurt de pupil dan wit in plaats van rood. In westerse landen wordt retinoblastoom zeer goed verzorgd en leidt de aandoening bijna nooit meer tot overlijden. In de ontwikkelingslanden, onder meer in Afrika, overleeft nog 50% van de mensen het niet. Ondanks de uitstekende overlevingscijfers in België, leidt deze oogkanker tot ernstige aantastingen van het gezichtsvermogen. Wanneer slechts 1 oog is aangetast en de tumor niet al te ver ontwikkeld is, kan men via lokale intraarteriële chemotherapie het product via het vaatstelsel aanvoeren via de lies tot in het zieke oog, met minder systemische nevenwerkingen als gevolg. Bij een meer ontwikkelde tumor of wanneer de beide ogen zijn aangetast, krijgt het kind een systemische chemotherapie. Vaak dringen zich ook andere lokale behandelingen op, laser, cryotherapie, intraoculaire chemotherapeutische injecties, soms bestralingen. In bepaalde gevallen wordt er enucleatie toegepast en enucleatie, heelkundige verwijdering van de oogbol, die wordt vervangen door een implantaat of oogprothese. Heeft de tumor zich ontwikkeld ter hoogte van het centrale netvlies, dan leidt dat tot slechtziendheid of blindheid van het aangetaste oog. Bij een perifere tumor kan het centrale gezichtsvermogen behouden blijven, maar vermindert het gezichtsveld als gevolg van de tumorlittekens. Er is ook een hele beproeving voor het gezin, want de behandelingen zijn best wel intensief en duren lang. Maar hoop doet leven. Als we terugblikken, we volgen de patiënten levenslang, zien we die kinderen groeien, studeren en soms buitengewone dingen realiseren. Zo had het eerste meisje dat 25 jaar geleden in behandeling was bij prof Patrick de Potter, een van de pioniers in ons specialisme, een bronzen medaille in alpine skiën op de Paralympische Spelen, vertelt dokter Bartoszek. Nog enkele raadgevingen. Raadpleeg een oogarts wanneer je wazig of minder goed ziet. Elk plots gezichtsverlies moet dringend door een oogarts worden onderzocht. Je zwevende vlekjes of golvende lijnen ziet. Je lichtflitsen of schaduwen ziet. Je een ongebruikelijke donkere vlek op je iris ziet, het gekleurde oogdeel. Je een verandering in de grootte of de vorm van de pupil merkt, de zwarte bol in het midden van de iris. Je oogoppervlak beschadigd is. Je last hebt van niet voorbijgaande roodheid of irritatie van het oog. Je pijn hebt ter hoogte van of rond het oog. Drie vragen voor dokter Bartoszek. Welke studies moet men volgen om onco-oftalmoloog te worden? Er zijn nog geen wettelijke vereisten, maar a priori moet je na 6 jaar algemene geneeskunde nog 4 jaar specialisatie in oogheelkunde en 2 jaar opleiding in een erkend centrum voor oogoncologie volgen. Wat is er zo leuk aan uw beroep? Het contact met de mensen. Wij doorlopen met de meeste van onze patiënten een zeer lang traject. Want ook na de genezing moet regelmatig worden gecontroleerd op terugval of de ontwikkeling van een ander ziektebeeld. Wij ontmoeten onze patiënten in zeer moeilijke omstandigheden. Dat is lastig, maar tegelijk ook heel mooi, want we kunnen helpen om levens te redden. We zien de kinderen evolueren naar volwassenheid en we zien grootouders overgrootouders worden. Maar dat is ook de vrucht van stimulerend en voldoeninggevend teamwerk, waarbij de patiënten kunnen rekenen op de allerbeste behandelingen. Zo wordt de oogspecialist geflankeerd door hematologen, oncologen, radiotherapeuten, radiologen, anatoompathologen, psychologen en andere medische en paramedische medewerkers die een zeer belangrijke rol spelen. Welke voordelen biedt een universitair ziekenhuis? Het materieel en de behandeling kost handenvol geld. Omdat het aantal oogcarcinomen gering is, is het soms lastig om de investeringen rendabel te maken. Universitaire ziekenhuizen hebben het voordeel dat ze de verschillende disciplines, de infrastructuur die nodig is om de patiënten te verzorgen, en het streven naar betere inzichten in de betrokken pathologieën op 1 plek kunnen bundelen. Technologie, blindtype en zoveel meer. Wist je dat blinde en slechtziende personen het toetsenbord van de computer veel efficiënter gebruiken dan ziende personen? We volgen Xavier Guérin, IT-trainer in het Franstalige opleidingscentrum van de Braille Liga. In Windows begint alles met het Windows-pictogram, de 4 kleine vierkantjes linksonder op je toetsenbord. Dat toegang geeft tot verschillende instellingen voor toegankelijkheid en ergonomie. Dankzij de beeldscherminstellingen kunnen personen met een visuele handicap heel eenvoudig de tekens tot 175% vergroten, spelen met kleuren en contrasten, het uiterlijk van de tekstcursor aanpassen zodat deze gemakkelijker te vinden is op het scherm, de verteller activeren die alles op het scherm voorleest, de stem kiezen die tegen je spreekt en andere. Een andere toegankelijkheidsoptie, gebruik maken van contrast. Persoonlijk heb ik, zelfs als ziende, de gewoonte om systematisch een thema te gebruiken met een zwarte achtergrond en witte tekst, om de schittering en het blauwe licht van het scherm dat de ogen vermoeit te vermijden, zegt Xavier. Voorbeeld, duw op het Windows-pictogram plus U om de toegankelijkheidsinstellingen te openen. Daar kan je je scherm, muis en spraakherkenning op je computer instellen. Contrastthema, snelkoppeling om het in te stellen, Alt links plus Shift links plus Print Screen, SCRN. Sneltoetsen zijn erg handig, maar worden niet altijd gebruikt. Voor blinde en slechtziende personen zijn ze een grote meerwaarde. Naast de gekende basissneltoetsen voor kopiëren, CTRL plus C, plakken, CTRL plus V, knippen, CTRL plus X, alles selecteren, CTRL plus A, zijn er alleen al in Teams, een applicatie voor videocalls, zo'n 60 sneltoetsen die je bijvoorbeeld helpen om een videocall op te nemen. CTRL plus Shift plus A, deel te nemen aan een vergadering. CTRL plus Shift plus J, de micro aan en uitzetten. CTRL plus Shift plus M, of op te hangen. CTRL plus Shift plus H. Tegen de tijd dat je je hand van het toetsenbord op de muis hebt gezet, de cursor op het scherm hebt gelokaliseerd, gekeken hebt waar je heen wil, de beweging hebt gemaakt, eventueel een submenu hebt geopend, heb je veel tijd en energie verspild, waar een blinde of slechtziende persoon die de sneltoetsen goed beheerst, één kleine beweging heeft gemaakt. Als je dat vermenigvuldigt met het aantal handelingen dat je gedurende een werkdag op het scherm verricht, is het rendement enorm, legt Xavier uit. Over het algemeen leren ziende personen hun computer op het werk gebruiken en beheersen zij niet de kneepjes van het vak om programma's efficiënt met het toetsenbord te gebruiken. Alles leren of opnieuw aanleren. Blinde personen daarentegen laten hun ogen niet over het scherm dwalen en kunnen de muis niet gebruiken. Zij leren van natuur alleen hun weg te vinden op het toetsenbord en onthouden dan reeksen sneltoetsen om toegang te hebben tot wat ze willen doen. Voor slechtziende personen is het vaak ingewikkelder. De meesten willen de computer blijven gebruiken zoals ze altijd hebben gedaan, gewoon door de instellingen aan te passen of aangepaste programma's zoals ZoomText of JAWS te gebruiken. Ik moedig de cursisten echter aan om alles los te laten en het leerproces opnieuw te beginnen zonder het visuele, om zo het maximale uit de kantoortechnologie te halen. Daarvoor moet je jezelf zeker voelen en openstaan voor nieuwe dingen. Er is natuurlijk niet de bedoeling om een woordenboek met sneltoetsen uit het hoofd te leren. Het gaat erom om samen na te denken over welke combinaties nuttig zijn voor ieders activiteiten. We beginnen met heel eenvoudige, maar zeer nuttige kleine dingen, en dan is het een beloning voor de cursist als het efficiënter verloopt. We kunnen ook vertrouwen op het spiergeheuren van het lichaam. Als je een beweging vaak uitvoert, wordt het snel een reflex. Je vingers zullen zonder moeite de juiste toetsencombinatie indrukken. Daarom heeft iemand die zijn toetsenbord blind gebruikt een duidelijk productiviteitsvoordeel bij kantoorwerk. Werkgevers moeten hierover nadenken. Sneltoetsen aanleren is mentale gymnastiek. Door de evolutie van de programma's wijzigen soms ook de sneltoetsencombinaties. De standaardsnelkoppelingen die de meeste mensen gebruiken veranderen nooit, maar andere, minder vaak gebruikte, soms wel. Gelukkig delen mensen hun kennis op het internet en kan je er gemakkelijk lijsten met sneltoetsen terugvinden. Jouw rechten, nieuws van de sociale dienst. Rechten van personen met een handicap, sociale diensten en hulp aan personen, mobiliteit, toegankelijkheid. Hier vind je beknopte en praktische informatie gericht op de visuele handicap en maatregelen die een belangrijke impact hebben op het sociale leven van onze leden. Sociaal tarief voor energie. Het sociaal tarief is een maatregel om personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën van rechthebbenden te helpen om hun energiefactuur te betalen. Het is een gunstig tarief voor elektriciteit, aardgas of warmte. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder. Het tarief wordt 4 keer per jaar berekend door de federale regulator voor energie, de commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas, CREG. De CREG publiceert ieder trimester de tarieven. Voor elektriciteit varieert het sociaal tarief naar gelang je gezin beschikt over een enkelvoudige teller, dagteller, een tweevoudige teller, dag- en nachtteller, of uitsluitend een nachtteller. Voor aardgas en warmte bestaat er 1 enkel sociaal tarief. Tijdelijke maatregel verlengd tot en met 31 maart 2023. Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en een contract hebben afgesloten als residentiële afnemer van elektriciteit, aardgas of warmte, hebben tijdelijk recht op het sociaal tarief. Die maatregel is verlengd tot en met 31 maart 2023. Wordt het sociaal tarief automatisch toegepast? De toepassing van het sociaal tarief voor energie gebeurt in de meeste gevallen automatisch. Dankzij de automatisering wordt het recht op sociaal tarief aan de meeste rechthebbenden automatisch toegekend, zonder dat zij daartoe enig initiatief moeten nemen. Meer informatie via https://economie, dat is economie.fgov.be/nl/thema's/energie/prijzen/verbinding-tarief/verbinding-voor-energie. Dus https://economie.fgov.be/nl/thema's/energie/prijzen/sociaal-tarief-voor-energie. Verhoogde tegemoetkoming, betere vergoeding van medische kosten. Dankzij de verhoogde tegemoetkoming zijn raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie enzovoort goedkoper. In bepaalde gevallen heb je daarop automatisch recht. In andere gevallen moet je daarvoor bij je ziekenfonds een aanvraag indienen. De lijst van tegemoetkomingen waarop je een beroep kan doen en de stappen die je moet volgen om je aanvraag in te dienen, als je die nog niet hebt gedaan, vind je hier. https://www.inamie.fgov.be/kost-toegankelijkheid/pagina's/verhoogde-tegemoetkoming/medische-kosten.asp. Dus www.inami.fgov.be en daarna met telkens een schuine streep ertussen NL, thema's, kost-verbinding-terugbetaling, financiële-verbinding-toegankelijkheid, pagina's, verhoogde-verbinding-tegemoetkoming/verbinding-betere-verbinding-vergoeding/verbinding-medische-verbinding-kosten.asp. EDC-kaart vervallen. Met een EDC-kaart, European Disability Card, bewijs je dat je als je persoon met een handicap officieel erkend bent in België. De kaarten die afgeleverd worden door de directie-generaal personen met een handicap zijn 5 jaar geldig en vanaf dit jaar vervallen de eerste kaarten. Wie een nieuwe kaart wenst te bestellen, kan dat online doen via My Handicap of door een brief te sturen naar FOD Sociale Zekerheid, directie-generaal personen met een handicap, Kruituinlaan 50, bus 150.000, Brussel. Let wel op, je bestelt je nieuwe kaart best vanaf de eerste dag die volgt op de vervaldatum, want een nieuwe kaart kan pas worden aangemaakt als de huidige kaart effectief vervallen is. Vlaanderen, iedereen verdient vakantie. Het zijn financiële uitdagende tijden, maar iedereen heeft wel eens nood aan een dagje weg, een uitstap of vakantie. Daarvoor kan je terecht bij het netwerk www.iedereenverdientvakantie.be. Zij bieden een vakantieaanbod aan voor vakantiegangers met een beperkt budget, handicap of een bijzondere vraag. Verschillende toeristische partners uit het netwerk voorzien een korting en je kan kiezen uit intussen meer dan 600 daguitstappen, vakantieverblijven, groepsverblijven en georganiseerde vakanties. Dagelijks leven. Onderwijs op maat. Hoe worden blinde en slechtziende leerlingen ondersteund in de lagere school? Bij Ganspoel, expertisecentrum zorg, onderwijs en ondersteuning voor personen met een visuele en of meervoudige handicap, gaven ze ons inzicht in type 6 onderwijs en gespecialiseerde handicapspecifieke ondersteuningsteams. We spreken af met Annemie Leemans, beleidsmedewerker van Buabau, Centrum Ganspoel, een afgelegen, rustige plaats omgeven door natuur. De infrastructuur en de omkadering voor professionele dienstverleners in de buitengewone school, BUBAO, het multifunctioneel centrum, MFC, en het flexibel aanbod voor meerderjarigen, FAM, is er volledig afgestemd op de noden van blinde en slechtziende kinderen, jongeren en volwassenen. Wie volgt hier les? Binnen ons buitengewoon basisschool, type 6, tellen we 37 leerlingen met een visuele of visueel meervoudige beperking, die naast een onderwijsaanbod op maat ook extra zorg nodig hebben. Binnen die relatief kleine groep hebben we een ongelooflijk breed spectrum dat gaat van ernstige meervoudige beperking, visueel, motorisch, cognitief, leerstoornis en dergelijke meer, tot normaal begaafde leerlingen met een visuele beperking. Dat vraagt een enorme differentiatie binnen de klas en een individuele aanpak op maat. Het grote voordeel van buitengewoon onderwijs is dat we kunnen rekenen op een geflankeerd aanbod vanuit ons MFC, een arts, oogarts en optometrist, therapeuten, om te bepalen welke aanpassingen en hulpmiddelen er nodig zijn voor elke specifieke situatie en hoe we dat implementeren in de klas. Bij ons worden de leerlingen dus niet ingedeeld per studiejaar, maar in 6 verschillende leerprogramma's volgens de specifieke onderwijs- en zorgnood. Kinderen die leerstof uit het eerste leerjaar volgen, kunnen zo samenzitten in dezelfde klas met zij die leerstof uit het vijfde leerjaar volgen. Echt onderwijs op maat dus. Hoe ziet de klas eruit? Elke klas bestaat uit 4 à 7 kinderen en een klasteam van leerkrachten en therapeuten. Co-teaching is nodig omdat we zeer gedifferentieerd moeten werken. Binnen een klas krijgen kinderen niet alleen verschillende lesinhoud, ook de manier waarop de leerstof aangeboden wordt kan verschillen. Vergroting, digitaal, braille, beeldschermloop en dergelijke meer. Elke leerling heeft een werktafel met een meubilair en hulpmiddelen op maat voor individuele taken. En er is ook een centrale tafel voor gezamenlijke lesmomenten waar interactie nodig is. We bepalen de plek in de klas ook op basis van welke lichtinval en contrast er nodig is. Er is geen bord of vooraan in de klas. De leerkracht zorgt voor de permanente coaching en begeleiding. Daarnaast zetten we in op een visueel aangepaste leer- en leefomgeving. Visuele soberheid om de kinderen rust te geven en het aanbod van prikkels zoveel mogelijk te beperken en duidelijk aan te geven. Die rust is essentieel om tot leren te kunnen komen. Welke aanpassingen voorzien jullie verder? Tactiel materiaal voor braillisten, auditieve ondersteuning, vergroting. We zetten ook erg in op beweging, bijvoorbeeld rekentafels of voorzetsels inoefenen aan de hand van bewegingsspelletjes. Bij de zwemles vragen we de buitenbaan, zodat de kinderen de rand van het zwembad kunnen volgen om terug te keren. Onze speelplaats is helemaal kaal en leeg. En het midden is iets dieper gelegen dan de zijkant, zodat de kinderen zelfstandig met fietsen en go-karts kunnen rijden, zonder bang te moeten zijn om anderen te raken of tegen de muren aan te botsen. Dankzij de gemeente hebben we ook een inclusiepad iets verderop, waar ze perfect kunnen wandelen, fietsen en vaardigheden ontwikkelen om later naar de bakker, naar school te gaan en dergelijke. Daarnaast ondersteunen jullie ook leerlingen met een visuele handicap in het gewoon onderwijs. Klopt. Onze ondersteuners begeleiden 158 leerlingen die ze wekelijks of tweewekelijks een aantal uren in hun gewone klas gaan ondersteunen om de haalbaarheid van taken te observeren en aanpassingen voor te stellen. Daarvoor werken we nauw samen met ouders en school. We helpen ook bij het aanleren van hulpmiddelen. Dat is zeker nodig voor lessen die visueel uitdagender zijn, zoals meetkunde, WO, tabellen interpreteren en dergelijke. We werken ook samen met de Braille Liga, die bijvoorbeeld de kinderen leert te typen, en waarbij we ons dan focussen op het softwarepakket. Is er een voorkeur voor inclusief dan wel buitengewoon onderwijs? Ons uitgangspunt is gewoon onderwijs met ondersteuning waar het kan en buitengewoon onderwijs waar nodig. We vinden het vooral belangrijk dat elk kind op de meest aangewezen plek naar school kan gaan. En waar dat is, is heel individueel. Onze doelstellingen zijn in beide gevallen gelijk. De kinderen de opportuniteit geven om zichzelf, hun mogelijkheden en beperkingen te leren kennen, maar ook dat ze veerkracht opbouwen, een innerlijk kompas, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, sociale vaardigheden zijn ook heel belangrijk, zeker omdat non-verbale communicatie kinderen met een visuele handicap vaak ontgaat. Waarvoor en hoe vraag je hulp? Hoe weiger je hulp? Leren om in interactie te gaan helpt om sociaal vaardiger te worden en zo slaan we ook de brug naar de dagdagelijkse wereld. Ook de Braille Liga besteedt extra aandacht aan kinderen en jongeren met een visuele handicap. In het najaar brachten we tijdens onze Braille Day bijna 100 kinderen uit type 6 scholen samen voor een interactief bezoek aan het Afrika Museum. En voor onze sensatiedag introduceerden we onze jonge leden in de wereld van het powerkiten en longboarden. Plezier verzekerd. Nieuws van de Braille Shop. Met allerlei soorten kleine hulpmiddelen kunnen blinde en slechtziende personen vlotter en efficiënter werken op kantoor. Ontdek hieronder een greep uit ons aanbod. Ben je vaak met cijfers bezig, dan kan je in plaats van met je smartphone rekenen op de DoubleCheck XL van CareTech, referentie 1895, een rekenmachine met grote toetsen en spraak. Notities nemen, voorgelijnd briefpapier en vilstiften helpen je om groot en duidelijk te kunnen schrijven. Digitaal kan natuurlijk ook. Gebruik daarvoor onze aangepaste toetsenborden met grote letters en contrast, zoals de Astra 2 referentie 2417. Met Locator Dots, referentie 1445, kan je bovendien toetsen die je vaak gebruikt of waarmee je je oriënteert markeren. Daarnaast bestaan uiteraard nog andere markeerbolletjes in een hele waaier aan kleuren. Bekijk zeker ook eens ons gamma handloepen met of zonder verlichting om details of kleine tekst te kunnen lezen. De Braille Shop wenst je alvast fijne eindejaarsfeesten. Van 23 december tot en met 10 januari is de Braille Shop gesloten. We zijn terug op de afspraak vanaf 11 januari 2023. Kijk voor de meest recente update over onze werking, activiteiten, beschikbare artikelen en prijzen op www.braille.be/braille-shop. Vrije tijd. Bailando, bailando. Een tijdje geleden stuurde een van onze leden ons een mailtje dat hij salsa-lessen volgde op maat van personen met een visuele handicap. Daar wilden wij beslist meer over weten, dus contacteerden we Michelle Martens, de bezielster van het project, in haar dansstudio Etage Tropical in Gent. Michelle, hoe ben je in de danswereld gerold? Na mijn studies archeologie gaf ik enkele jaren les aardrijkskunde en geschiedenis. Op mijn 36e besloot ik om mijn droom na te jagen en een dansschool op te richten. Jarenlang ben ik al gefascineerd door Latijns-Amerika. Ik bracht er ook al veel tijd door en daar groeide mijn passie voor salsa. Hoe zijn de salsa-lessen dan uitgegroeid tot inclusieve lessen? In 2017 werden we uitgenodigd voor het televisieprogramma Camping Karen en James om danslessen te geven aan personen met een auditieve handicap. In de dansschool waren we op dat moment al bezig met G-werking, maar door deze ervaring werkten we die verder uit. We zorgden voor de nodige erkenningen en maakten reclame voor onze G-werking. In het begin daarna hadden we voornamelijk leden met een mentale handicap. Met hen creëerden we dan een showteam. We maakten ieder jaar veel reclame, onder andere bij de Sportdienst van Gent. Zo kwam ons eerste lid met een visuele handicap in onze lessen terecht. Welke impact had dat op je lessen? Toen de eerste persoon met een visuele handicap zich inschreef, betekende dit natuurlijk dat ik mijn lesmethodologie even heb moeten herbekijken. Mijn eerste slechtziende danser was Anne. Zij kwam samen met haar ziende partner dansen. Later kwam Manuel. mijn eerste blinde danser erbij. Gelukkig schreef ik mijn lessen al volledig uit, omdat ik merkte dat de salsa-dansers nood hadden aan structuur. Ik ontwikkelde dus al een methodologie waarin het voetenwerk-armencoördinatie al volledig uitgeschreven waren. Bij de eerste dansles met onze eerste slechtziende deelnemer heb ik natuurlijk heel veel nieuwe zaken geleerd, die ik dan tijdens de les noteerde en dan iedere keer aanpaste. Dat werpt zeker zijn vruchten af, want ondertussen volgt Manuel bijvoorbeeld al 3 jaar les en zit hij in een gevorderde groep. Is dankzij deze mensen de bal dan aan het rollen gegaan? Ja, dankzij hen kwamen meer en meer personen met een visuele handicap bij ons aankloppen om lessen te volgen. Iedere les leer ik zelf ook meer bij over blind- en slechtziendheid. Bij de eerste les sloeg ik er bijvoorbeeld geen acht op dat mobiliteit in de dansles geraken al een eerste groot obstakel was. Ben je al lang bezig met inclusie? Voor de COVID-19-crisis was mijn doel om volledig inclusief te gaan. Toen had ik hele grote lesgroepen die bestonden uit 40 à 50 mensen, waaronder toen dus al alleen Manuel als blinde persoon. Er was toen een doorschuifsysteem dat heel goed werkte. Later merkte ik dat als het omgekeerd was, dus als ik bijvoorbeeld 7 blinde of slechtziende personen had en 3 zienden in 1 groep, dat voor problemen zorgde. Het visuele viel in die groepen volledig weg. De blinde of slechtziende dansers hadden elk individuele uitleg nodig, wat heel tijdrovend was. De ziende dansers waren dan soms ontevreden. Het blijft een voortdurende uitdaging, maar ik ben wel heel fier dat ik al uitstekende blinde en slechtziende dansers heb in mijn lessen. Op het einde van de dag is dat de bedoeling, dat iedereen ontspannen op zijn eigen ritme kan komen dansen. Dus in jouw dansschool zijn alle lessen inclusief. Dat klopt. Er zijn geen aparte groepen voor blinde en slechtziende persoon. In de lessen die wij geven is iedereen welkom. Maar ik heb wel al een stap moeten terugzetten in mijn wens om een volledige inclusieve dansschool uit te bouwen. Voor mij is de ideale situatie als volgt: een inclusieve groep, waarvan enkele personen met een handicap dan ook af en toe een bijkomende exclusieve les kunnen volgen om bepaalde zaken op maat bij te benen en dan terug kunnen integreren in de inclusieve lessen. Hoe reageren de ziende dansers op de slechtziende en blinde leden in hun lesgroep? De reacties zijn zeer gemengd. Ziende personen vinden het meestal oké dat er slechtziende of blinde personen in de les zitten, zolang het niet te veel van hun lestijd inpalmt. Het mag niet ten koste gaan van hun eigen vrije tijdsbesteding. Persoonlijk heb ik het daar nog steeds heel moeilijk mee. Maar wat kan ik dan wel heel tof vind, is dat er nadien in de bar spontaan een gesprek ontstaat tussen alle dansers en dat die zaken ook aan bod komen. Geleidelijk aan merk je dan dat er vriendschappen ontstaan, en zodra er een vriendschap in het spel is, verdwijnen de problemen. Ik zeg ook heel vaak dat er veel voordelen zijn om in een groep te zitten samen met personen met een visuele handicap, net omdat alles extra duidelijk uitgelegd wordt. Als iemand die niet ziet de danspassen kan reproduceren puur op verbale aanwijzingen, dan moet de uitleg zeer goed zijn. Hoeveel blinde en slechtziende personen dansen er nu in jouw school? Momenteel 12, verspreid over Gent, Brussel en Oostende. Daarnaast word ik ook vaak gevraagd om exclusieve lessen te organiseren door Parentipsilos bijvoorbeeld. Voor mij is een artikel zoals dit heel belangrijk om het meer bekend te maken. Ik vond het zeer erg dat het niet bestond en dat het zo lang geduurd heeft voordat iemand met inclusieve danslessen begon. Ook voor de motorische ontwikkeling van kinderen is dans zeer belangrijk, al zijn het gewoon evenwichtsoefeningen. Iedereen kan dansen, dansen is van en voor iedereen. De wereld zal blijven dansen, ook wanneer wij er lang niet meer zijn. Dus kom langs en dans. Nieuws van de Spellotheek. De winterse donkere dagen zijn ideaal om samen een fijn gezelschapsspelletje te spelen. Maak je keuze uit de nieuwste aanwinsten van onze Spellotheek. De allerkleinste kunnen zich naar hartelust uitleven met mijn eerste educatieve blokjes, referentie N2 2023 speelblokjes gemaakt van soepel materiaal met textuur, waardoor ze makkelijk vast te pakken en op te bouwen zijn. Eindeloze speelmogelijkheden voor je baby, waardoor die zijn fijne motoriek helemaal kan ontwikkelen. Voor de liefhebbers van spellen waarin je moet samenwerken, is er The Game, referentie M22031. Werk samen om zoveel mogelijk cijferkaarten op één of meerdere stapels te leggen. Respecteer de oplopende of aflopende volgorde die elke stapel oplegt. Het is een simpel spel, maar heel verslavend. Kariba, referentie M22033, is dan weer een ondeugend kaartspel. In het hart van de savanne komen de dieren drinken aan de rand van het meer. Maar het recht van de sterkste overheerst. Jij moet proberen om zoveel mogelijk kaarten te winnen. Is je honger naar spelletjes hiermee nog niet gestild? Aarzel niet om de volledige lijst op te vragen via 02-533-3256 of via het e-mailadres bip@braille.be. Dankjewel. Samen steunen we wetenschappelijk onderzoek. Glaucoom behoort tot de 10 meest voorkomende oogaandoeningen. Het veroorzaakt een progressief gezichtsverlies dat begint in het perifere zicht en langzaam uitbreidt naar het centrum. Het gezichtsverlies is blijvend en onomkeerbaar. Zonder behandeling kan deze ziekte blindheid tot gevolg hebben. Therese, 67 jaar, leidt aan glaucoom. Op mijn 45ste nam ik contact op met de Braille-liga, dat was een echte bevrijding voor mij. Ik kreeg er terug meer zelfvertrouwen en besefte dat ik niet alleen was. Ondanks mijn beperkte gezichtsveld leerde ik een witte stok te gebruiken om me te verplaatsen. Ik geniet nog steeds van mijn favoriete activiteiten, zoals wandelen in het bos. Bovendien schafte ik een Daisy-speler aan om naar audioboeken te luisteren en weg te dromen in de verhalen. Sinds 2006 ondersteunt de Braille-liga via haar Stichting van Openbaar Nut wetenschappelijk onderzoek in de oogheelkunde. In 2020 verleende ze financiële steun aan het Begonia-project, Belgian Glaucomatous Optic Neuropathy Initiative Using Artificial Intelligence. Dat project heeft tot doel de diagnose van glaucoom te verbeteren met behulp van kunstmatige intelligentie. Dit jaar zullen in overleg met het wetenschappelijk comité, onder voorzitterschap van professor Marie-José Tassignon, UZ Antwerpen, één of meer nieuwe projecten onder leiding van verschillende Belgische universiteiten worden aangewezen. Wij voorzien een financiering van maximaal €120.000. Deze uitzonderlijke steun zou niet mogelijk zijn zonder jouw hulp. Dankzij jullie generositeit kunnen wetenschappers hun onderzoek voortzetten om blindheid beter te begrijpen en te behandelen en slechtziendheid te verminderen. Help ons om te blijven inzetten voor wetenschappelijk onderzoek en doe een gift op BE 11 40 48 48 met de mededeling onderzoek. Braille Kids en Kids Connect to the World. Van 23 tot 27 augustus trok de Braille Liga naar Oostende met 8 kwetsbare blinde en slechtziende jongeren en hun broer, zus of vriend, vriendin op technologiekamp. Een vierdaagse waarin de jongeren ondergedompeld werden in de wereld van computers en technologie, met speciaal aandacht voor de toegankelijkheidsinstellingen. Niet allemaal dankzij de warmste week. In 2021 werd het project van de Braille Liga geselecteerd en ontvingen we steun van het DWW-fonds om het technologiekamp te organiseren. De warmste week stond vorig jaar in het teken van kunnen zijn wie je bent. Tijdens het kamp zorgden onze therapeuten ervoor dat de kwetsbare jongeren met een visuele handicap dankzij specifieke aanpassingen de mysteries van het internet konden ontrafelen, leren gamen en sociale media ontdekken. Op die manier gaf de Braille Liga hen een duwtje in de rug om te kunnen zijn wie ze willen zijn. Jonge mensen die net als hun ziende vrienden volledig mee zijn op het vlak van multimedia. Na het kamp kreeg de jongeren met een visuele handicap de aangepaste laptop gratis mee naar huis. Tijdens deze vierdaagse kregen de jongeren in de voormiddag computerlessen. Ze ontdekten spraak- en vergrotingssoftwareprogramma's, sneltoetsen en standaard computerprogramma's. In de namiddag verkenden ze onder andere de wereld van het toegankelijke gamen en trokken we samen met de smartphone in de hand de stad in voor geocoaching. De jongeren maakten gebruik van Google Maps en de Envibe-bandjes om hun weg te vinden naar de locaties. Als ze de opdracht goed uitvoerden, kregen ze de coördinaten naar de volgende locatie, amusement verzekerd. Tijdens deze vierdaagse leerden ook de broers en zussen wat het betekent om als slechtziende of blinde persoon in een wereld vol technologie te leven. Bedankt aan het DWW, de Warme Weekfonds, en iedereen die vorig jaar de warmste week gesteund heeft. Dankzij jullie, Gulet, beleefde deze jongeren een fantastische vierdaagse amusement verzekerd tijdens de spelletjes. Tussendoor. Sluiting hoofdzetel op vrijdag. Vanuit onze bezorgdheid over de energetische soberheid heeft de Braille Liga besloten om een collectieve inspanning te doen. De hoofdzetel van Brussel zal vanaf vrijdag 2 december 2022 tot en met vrijdag 31 maart 2023 elke vrijdag gesloten zijn. Zo creëren we een energieluwe periode van 3 dagen per week. Wij wensen te benadrukken dat de dienstverlening van de Braille Liga gegarandeerd blijft en de diensten toegankelijk blijven, zowel telefonisch als via e-mail. Vanaf december tot en met eind maart zijn de openingsuren van de bibliotheek als volgt aangepast. Je kan van maandag tot en met donderdag in de bibliotheek terecht, telkens van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur. Je kan de bibliotheek telefonisch bereiken op 02-533-3240 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.30 uur en op woensdag van 13.00 uur tot 16.30 uur. Bedankt vrijwilligers. Wil jij ook zin geven aan je vrije tijd en blinde en slechtziende personen helpen door te doen waar jij goed in bent? Word vrijwilliger bij de Braille Liga. Braille Liga. Witte Stok is het 3-maandelijks tijdschrift van de Braille Liga en wordt gerealiseerd door de communicatiedienst in samenwerking met de verschillende diensten van de organisatie. De foto's BOZA, Ganspoel, VBO Unia, Kliniek Universitair Saint-Luc, Etage Tropical, Louis David, Jean-Michel Bijl, Braille Liga, drukkerij Dedicate. Abonnement €15 te storten op rekeningnummer IBAN B11 40-0468-0248 en de BIC is BPOTBEB1. Vermelding abonnement Witte Stok, gratis voor blinde en slechtziende personen en voor schenkers van elke gift vanaf €40. Beschikbaar in pdf en audio, www.braille.be, en op vraag in Braille en op Daisy CD. Help ons verspilling tegen te gaan. Verwittig ons indien je verhuist, er fouten in je gegevens voorkomen, of indien je die tijdschrift meerdere malen... Braille Liga verkoopt niets, nog van deur tot deur, nog op de openbare weg. Laat je dus niet misleiden door oneerlijke personen. De Braille Liga is een neutrale vereniging, gehecht aan de democratische waarden en actief in het hele land. Zij staat ten dienste van alle blinde en slechtziende personen. Contact Braille Liga VZW, Engelandstraat 57060, www.braille.be. Rekeningnummer om een gift te doen, IBAN BE11 40, nog eens 40 4848. BIC is BPOTBEB1. De verantwoordelijke uitgever is Noëlla Jardin, Engelandstraat 57060, Brussel. De Braille Liga verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met uw rechten en plichten, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG. Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, kan u ons privacy beleid raadplegen op www.braille.be om uw gegevens te raadplegen, aan te passen, te verwijderen of voor alle andere vragen kan u contact met ons opnemen per post of via info@braille.be.